Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
De zon schijnt en mijn twee lachende smileys zitten naast mij, Desna en Mark. Ja, je hebt iets moois aan, wat is dat daar?
Dank je, ik dacht dat je ging zeggen, wat heb je nu weer aan?
Ja, nee, dat wou ik
dat
eerst.
Dat wou je eerst zeggen, ik zag het aan je gezicht.
Maar wat is dat?
Het is een broche.
Een broche?
Dat? Ja, dat is tegenwoordig
een oranje
in.
Broche. Ja. Met heel veel pluimpjes.
Dacht, we gaan het hebben over Tulpen uit Antwerpen, dus ik ga voor oranje, een beetje Nederlands.
Ah ja, je breidt. Mark, wat heb jij aangedaan speciaal in thema te blijven?
Een streepjeshemd.
Om gestreept en gesneden.
En geschoren.
En goed gesneden erdoor
op
te gaan.
Op vraag van mijn echtgenoot, ik moet er altijd goed voor komen.
Samen met Mark Koenegracht en Desna Lespino van Haarlem bekijken we het reilen en zeilen voor en achter de schermen van televisie en radio. Ik ben Robin Vissenakens en dit is de populairste mediapodcast van Vlaanderen. Er is er ook maar eentje, dus...
Koning Eénoog in het land der blinden.
Kijk, verlaten, zo gaat dat.
Kennelijk is er een of ander technisch probleem.
Je hebt bijna de kleur van uw frambozen.
Krijgen we dat opgelost?
Beschouw het als een muzikale poging om onze twee landen toch nog wat dichter bij elkaar te brengen.
Er hebben niet heel veel vrouwen gereageerd.
Het is een Roberto! Ja!
Ik hoop dat we zo meteen toch gewoon voort kunnen gaan met ons nieuws.
Ja, Mark, je stak je vinger al in je mond, maar hou het voor straks. Als het ging over de tulpen, was het zeker.
Iedereen is aan de wereld.
Zeg maar, het VTM-nieuws, dat was toch ook heel even VTM-nieuws om 1 uur. Stef had heel veel problemen.
Ja,
met...
ik denk vooral een groot probleem voor de hele trouwe kijkers van Familie, want die kregen om 12:45 al de herhaling van Familie te zien. Ja, grote technische problemen blijkbaar, maar Desna, je wist de details.
Ja, de details. Ik wist gewoon dat er inderdaad met de regie een probleempje was. Ja, die zitten dan ook niet op dezelfde plek, dus dat maakt het moeilijker. Maar inderdaad was hier alle hens aan dek op de redactie op dat moment en het was grote chaos, want dat wil je natuurlijk niet voor hebben.
Dat kost toch kijkers ook?
Maar dat denk ik niet, want nee dat gebeurt nog. Hè. Het is niet de eerste keer dat er een technisch mankement is. Waar ik een beetje een probleem mee had, was dat de kijker gewoon in het ongewisse werd gelaten. Dat er verschillende pankarten, even geduld, zoals dat normaal is. Maar dan zonder enige aankondiging begon plots reclame te lopen en vlak nadien Familie. En dat heeft dan te maken met het feit dat de redactie, de nieuwsredactie in Antwerpen zit, de regie, eindregie zit in Vilvoorde, moeilijk. En ja, er zijn natuurlijk geen omroepsters meer om met de mooiste glimlach te vertellen dat er een probleempje was.
Ja, maar dan moet hij ook al klaar zitten. Hè? Ik bedoel, het is ook niet zo
tuurlijk.
Evident.
Ja, maar vroeger ging dat
Stef
wel zo.
Wel
het
klaar,
is natuurlijk ook deze tijden, het heeft heel veel van die graphic elements, vormgeving
en
heet dat dan.
En
daar had het mee te maken dat iets te zwaar was, dat daar een kortsluiting heeft veroorzaakt. Dat is natuurlijk de wereld waarin we leven, waarin je al die digitale snufjes daarbij hebt natuurlijk.
Over naar de orde van de dag. Dit zijn de onderwerpen van de Media Watchers en het kleurt een beetje oranje. Zoals jouw broche, Desna. Er wordt een dikke, vette Hollandse streep getrokken door tulpen uit Antwerpen. Of dat zijn toch de geruchten. En Adriaan van den Hoof geeft het goede voorbeeld. We beginnen ook met hem. Na het grensoverschrijdend gedrag was hij plots geen presentator meer bij VRT. Officieel omdat één wilde verjongen, dat was de uitleg.
Vernieuwing en diversiteit, dat een mooi Nederlands.
En hij gaf deze week een krantinterview, was het zeker? Waarin hij zich enorm excuseerde ook. We wilden dit wel even bespreken nu. Hè?
Ja, ik vind dit een schoolvoorbeeld hoe je met een probleem kan omgaan. Goede aanleiding, hij gaat voor het eerst in lange tijd opnieuw naar buiten komen met een tentoonstelling, want hij tekent ook naast zijn andere werk. Maar tegelijkertijd was het ook het juiste moment om toch even achterom te kijken en heel die periode te duiden. En hij doet het op een heel goede manier. Wat we de voorbije weken een paar keer hebben gezegd in de zaak De Pauw, waar dat niet gebeurt, waar iedereen in zijn stelling blijft zitten, zegt Adriaan hier heel, heel duidelijk, ja, ik heb fouten gemaakt, ik weet dat, ik besef dat. Ik heb met iedereen die daarmee te maken had, ben ik aan het praten, heb ik mij geëxcuseerd, punt aan de lijn, streep eronder en nu kunnen we verder met wat er allemaal moet gebeuren. Ik vind dat een goede manier. Hij gaat ook al een hele tijd naar een psycholoog, praat met die man. Heeft goede momenten, heeft slechte momenten. Hij praat er allemaal over. Ik vind dit echt een schoolvoorbeeld hoe het zou moeten.
Ja, wat ik vind is natuurlijk, hij heeft het goed aangepakt, maar het is natuurlijk ook niet zonder voorbedachte raden. Hij wil inderdaad die tentoonstelling ook terug kunnen promoten. Hij wil terug een mediafiguur worden. En dat gaat enkel als mensen je terug omarmen en mensen je graag hebben en je willen zien. Dus ja, die tentoonstelling, hashtag mannetjes tekenen, die heeft een beetje reclame nodig. En dat kan je enkel doen als mensen je terug willen zien.
Maar goed, hetzelfde kan gezegd worden over Bart de Pauw als hij terug op televisie wil. Ja. Of terug,
maar dat is natuurlijk het voordeel dat Adriaan heeft. Hè. Het is een keer gebeurd. Het is al eens gebeurd. Het is veel makkelijker voor hem om te weten, oké, als ik dit niet doe, dan kan er wel eens dat of dat als gevolg zijn.
Of wordt
zijn.
Hij beter begeleid in dat soort...
Misschien ook wel.
Het woord is heel simpel, schuldbesef. Weten dat je iets fout gedaan hebt, dat durven herkennen en daarmee omgaan. In het geval van Bart de Pauw is er de bubbel waar de kleine entourage in zit en de grote boze wereld daar rond is allemaal tegen hem, denkt hij. In zo'n geval kan je er nooit uitkomen. Mm-hmm.
Maar het besef alleen is misschien... iets te naïef of te goedgelovig. Het kan ook gewoon zijn, als je slim bent, dan toon je dat, of je dat nu vindt of niet. Dat kan ook in dit geval. Hè?
Ja, maar hij doet het. Hè. Wat hij zegt, de mensen aan wie ik mijn verontschuldigingen moest aanbieden, hebben die ondertussen gekregen. Dat is al een hele grote stap. Hè. Zeggen, kijk, ik ben fout, ik ga naar die mensen toe en ik ga dat zeggen. Het enige wat ik nu moet proberen, is vooruitgang boeken voor toen. De ene dag gaat het al beter dan de andere. Ik probeer me staande te houden. En dat vind ik eigenlijk, ook dat is heel sterk. Die zegt gewoon, kijk, ja, ik heb moeilijke momenten en het is niet evident. En ja, het zullen nog wel altijd mensen zijn die hem met een vieze blik aankijken, maar hij gaat ervoor, hij gaat voor een nieuwe toekomst en heeft vooral toegegeven dat er fouten gemaakt zijn. Maar ik hoop dat ik ook iets goed heb gedaan, zegt hij erbij. En natuurlijk is dat zo, want dat is een getalenteerde gast, dus die talenten, laat je maar terug naar boven komen. Idem dito voor Bart de Pauw, moet één keer zeggen, mannen, ja, ik heb het door, ik heb grote fouten gemaakt, ik ga eraan werken, maar ik hoop dat ik ook iets goed heb gedaan.
Slim dat hij zich niet in die slachtofferrol wentelt, hè. Dat is de beste zet inderdaad.
Kunnen we hem binnenkort terug op televisie dan zien en omarmen? En, want ja, je weet, televisiezenders, zo gaat dat, hè. Doen ook onderzoeken op presentatoren en hebben toch altijd wel wat schrik.
Ik denk dat dat tijd nodig gaat hebben, maar ik denk wel dat dit een eerste stap in de goede richting is voor hem. Ik denk wel dat hij daar nog terug op te zien zal zijn.
Ja, de VRT heeft al sinds zijn recentste show gecapteerd, hè, opgenomen in de Velix in Tongeren. Dus dat ligt klaar, vroeg of laat kan de VRT dat uitzenden.
Weet wel wanneer? Nee, dat is nog niet... Nog even in de coolbox, voilà. En dan komt dat eruit. Ja.
Het andere punt is natuurlijk het kader van de vernieuwing en de diversiteit. Ja, past Adriaan daar nog in met zijn 50+? Dat is aan de VRT-bazen.
En dan, de Nederlandse televisiemakers hebben bezorgdheden over het programma Tulpen uit Antwerpen. Mark, jij gaf er net al een reactie in het begin. Achter de schermen is er echt wel wat gerommel.
En ondertussen is Buddy hier om een liedje te zingen.
Nee, mijn stem is helemaal niet warm. En bovendien heb ik een veel beter idee. Er zijn natuurlijk twee artiesten, hè? Eentje uit België, eentje uit Nederland, die samen een verbroederingsduet kunnen zingen.
Dat is zo. Beschouw het als een muzikale poging om onze twee landen toch nog wat dichter bij elkaar te brengen.
Voilà, ik vind dat nu mooi gezegd. Onze twee landen dichter bij elkaar brengen. Een tv-programma waarin je de battle aangaat tussen België en Nederland. Maar...
Ja, er is het een en ander inderdaad op een juice-channel beland, blijkbaar. Want het is in Nederland zo dat het nieuws tamelijk vroeg al bekend raakte, of toch zou verspreid zijn, dat RTL de afleveringen niet meer zou uitzenden. Nu, dat blijkt blijkbaar een roddel te zijn. Het zou zo zijn dat RTL sowieso de afleveringen nooit gelijktijdig met België ging uitzenden. Dat was eigenlijk nooit afgesproken. Maar nu zijn die dus opgeschoven naar de zomer, omdat zij de montage anders zien. Zij willen minder nadruk op het wedstrijdelement en ze zien het inhoudelijk een beetje anders.
Oei.
Waardoor ze dus meer tijd nodig hebben om die afleveringen te monteren.
Dat moet je toch op voorhand bespreken als je zo met de twee zenders samen zit, toch even overleggen.
Ja,
van, hoe lijkt
me ook
doen?
Een wispelturige zet om dat nu ineens anders te gaan aanpakken. En ook jammer, maar volgens de productie zelf is daar helemaal niks aan de hand of zo. Zij zijn dat gewoon aan het herbekijken hoe dat zij dat gaan uitspelen.
Het lijkt meer de paniektelevisie of paniekhandelen. En Play 4 kan in de zomer ook nog eens opnieuw uitzenden, want de cijfers zijn van die aard dat je kwaad kan. Dus gewoon, niet elk programma kan een topper zijn en dit is een voorbeeld van een flopper.
En wat maakt dat voor jou zo'n flopper?
De basis is dat het idee om elkaars repertoire aan te pakken hier niet gelukt is. Wat Liefde voor Muziek net wel heel goed doet, en ook het Hollandse programma waar elkaars repertoire wordt
Beste Zangers.
Beste Zangers wordt onder andere genomen, waar dat fantastisch goed lukt. Lukt het hier niet, hè? Dit zijn draken van versies.
Maar heeft dat te maken met de production value, dus de waarde dat je aan een nummer besteedt?
Ik vrees dat dit programma net iets te snel in elkaar is gestoken, dat er net iets te weinig is nagedacht. Het moest er snel komen, blijkbaar. Het komt van het productiehuis van James en Gert, die denk ik loads and loads of work hebben op dit ogenblik. En ik vrees dat dit een beetje tussen de plooien is gevallen en dat er toch iets te weinig is nagedacht om dat fatsoenlijk te maken.
Ja, ik vind het nu niet zo slecht, moet ik eerlijk zeggen. Ik kijk er eigenlijk wel graag naar.
Jij vindt dat niet kijkt.
Nee, maar ik vind het best oké. Ik vind de liedjes tof. Ik snap wat je bedoelt, maar ik weet ook dat inderdaad je ziet dat het programma in snelheid gepakt is. Dat zie je wel, dat er bij Liefde voor Muziek langer over die liedjes nagedacht is en langer aan gewerkt is geweest. Ik weet ook niet precies aan wat dat ligt. Dat er met die, is dat aan de hoeveelheid van kandidaten? Is het over het feit dat het ook niet hun eigen nummers zijn die ze van elkaar maken? Misschien dat de emotionele binding en de commitment daarom iets lager ligt? Kan ook. Maar wat ik wel weet, is dat die artiesten er wel naar uitkeken om in Nederland te gaan toeren, mocht er dan een concertreeks aangebreid worden. En andersom, de Nederlandse artiesten naar Vlaanderen. Dus er zat ook wel wat incentief in om die nummers goed te brengen, om
door
te stoten.
Was dat de bedoeling, om daar een tournee van te maken?
Dat is nooit officieel aangekondigd, maar daar werd wel over nagedacht achter de schermen. En in alle eerlijkheid had dat ook logisch geweest. Hè. Je brengt die liedjes uit en daarna breid je daar nog een soort van evenementieel gegeven aan. Dat is tegenwoordig zo. Had ook logisch geweest. Nu, het lijkt mij moeilijk als RTL zegt, we gaan dat in de zomer pas uitzenden. Ja, dan heb je heel de festivalzomer al gemist als je daarna nog een concertreeks wil doen. Ja,
maar kijk, maar het is vrij simpel. Als je een appartement wil bouwen, een grote flat wil bouwen, dan moet je zorgen dat je kelder fatsoenlijk sterk is en dat de gelijkvloerse verdieping heel, heel stevig is. Dan kan je verder bouwen op de fundamenten. Wel, dit is een programma dat daar ook perfect aan voldoet. Namelijk geen onderbouw, geen sterke gelijkvloers. En alles wat erop gebouwd is, dat is van een bijzonder zwak niveau.
Ik heb een aantal fragmentjes van songs.
Zo groot, zo groot. Ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Alleen Elvis blijft staan. Drink rode wijn, dan vergeet je al je zorgen. Drink rode wijn.
Mark die denkt...
Mark zijn tenen gaan krullen, ik zie het.
Nee, Mark denkt vooral, geef mij een fles rode wijn, want ik heb het nodig.
Nee, maar die liedjes zijn toch ook wat dat ze zijn? Ja, die...
Maar nee, dat is echt, dat zijn hele goede songs waar gewoon een saus wordt overgegoten, waarvan de artiesten niet eens weten welke saus het is. En die zingen maar wat, en dan wat blazers erop en nog wat meer strijkers erop. Het is vreselijk. Het is echt vreselijk. Er is niet over nagedacht, je voelt dat.
Want als je het even ontleedt, de namen die ze hebben zijn wel straf.
Ja,
hè?
Voilà, ja.
René Vroeger, je ziet Clouseau, het zijn echt de topnamen. Mm-hmm. Maar jij zegt gewoon, doe maar wat.
Ja, maar kijk, dat maakt Beste Zangers of Liefde voor Muziek net zo goed. Daar wordt repertoire van elkaar genomen. Daar wordt behoorlijk over gediscussieerd wie welke nummers wil pakken, welk nummer past best bij mij. Wat gaan we met dat nummer doen? Heel die voorbereiding is daar cruciaal. En dan krijg je echt fantastische nummers uiteindelijk, die soms beter, of vaak beter zijn dan de originele. Kijk naar de hits die de voorbije jaren gescoord zijn. Dus dan weet je, dit zit echt goed in elkaar. Van alles wat je hier hoort, 0,0 kans op een hit.
Kat Kerkhoffs, hè? Toch de eerste keer dat ze echt een programma zelf presenteert en geen sidekick is. Hoe doet zij het?
De Julie van de Steen van Play 4, hè.
Niet?
Een beetje, maar nee, natuurlijk niet. Het kan ook moeilijk. Ik denk dat ze heel erg haar best doet. Dat men ook probeert haar goed te begeleiden, maar ja, ze staat er toch een beetje te verzuipen.
Ik vind wel dat je ziet dat ze gegroeid is als presentator. Want het is ook niet makkelijk als je geen sterke persoon naast je hebt die dat al jaren doet. Hè? Dus dat is ook wel niet zo evident. Maar ja... Het programma is inderdaad wat het is. Het is nog niet een hoogvlieger. Ik denk dat er nog wel aan gesleuteld kan worden naar een tweede seizoen toe. Maar ja, dat weten we natuurlijk niet of dat er komt.
Ik denk ook dat er aan haar stem moet gesleuteld worden. Voor zover je dat kan natuurlijk. Maar ze komt nu bijzonder schril over. En dat is onaangenaam.
Ze heeft wel een scherpe
stem, ja. Dat is zeer onaangenaam. En dan voel je ook dat ook daar te weinig aandacht aan besteed is. Ze zit daar in de grote nieuwe foyer van Play Media in Antwerpen. Er is waarschijnlijk heel veel geruis en gedruis en veel publiek.
En dan ga je roepen.
En dan ga je roepen. Dus, ja, en er is niemand die tegen haar zegt, ga allemaal rustig.
Je bent voor televisie één op één kijker aan het praten.
Dat voel je gewoon. En dus ook daar, ik denk dat het allemaal toch iets te snel in elkaar is geflanst. James Cook moet hier lessen uittrekken.
Binnenkort heeft Play 4 wel een programma dat vlot 5, 6, 700 tot zelfs een miljoen kan halen. De Mol komt er weer aan en de trailer is gelost.
Hier zitten we dan. Jij bent onze... Dit hebben we echt nog niet ooit gedaan. Zit zitten.
Oh my... Dat is, ja, is zo met, en dan zo die stem zo... Maar wat gaat er gebeuren? Weten we al iets?
Ja, Jill belooft weer iets ongeziens. Hè. Dan begin je weer af te vragen wat kan er nog hè, allemaal. Ze hebben al zoveel dingen gestunt en zoveel dingen gedaan. Het eerste wat ik dacht, en ik ben niet alleen als ik rondkijk op de fora van de Mol-fans die allemaal al in actie schieten, is dat het misschien wel eens zou kunnen gaan om een handlanger van de Mol. Dat er misschien hulp gaat geboden worden uit de groep aan de Mol. Op een of andere manier dat je een ticket kunt verzilveren of dat je tot een bepaalde aflevering in het spel, als je de Mol helpt, dus mee sabotage pleegt, en dat je dan zeker kunt zijn dat je er een deel van de afleveringenreeks nog in blijft.
En wie dan?
Iemand van de kandidaten.
Ah, oké,
ja,
twee
dus
dan
dat
eigenlijk.
Je eigenlijk twee mollen hebt voor een tijd van het spel of zo. Zoiets in die aard wordt er heel hard gesuggereerd online.
Het zou niet eens dom zijn, want vorig jaar hebben ze half weg.
Inderdaad, het zou inderdaad misschien een soort van plan B zijn. Ja, ik denk nu wel dat de screening dit keer een pak strenger... Allee, het zal al streng zijn geweest, maar nog een pak strenger gaat zijn. Gewoon om zeker te zijn, en de begeleiding ook, dat je dit keer niet nog eens voor hebt wat je vorig jaar had.
Maar dus wachten nog een aantal weken en dan zullen we het weten wat de Mol betreft. Ik maak meteen een bruggetje naar bestemming X. Een hele straffe uitspraak van de ancien in het in de team, in de bus, bij de kandidaten.
De relatie tussen elkaar, het verspringt. Constant vind ik. Het zijn precies. Allee, ik ben de oudere generatie, dat konden mijn kinderen geweest zijn. Het zijn precies hygiënas. Het zijn echt precies hygiënas. Ze proberen overal wel intussen te wringen voor een stukje vlees.
De Gino, hoe zegt hem? De hyena's. De hyena's.
Ja, dat is een speciaal accent.
Ja. Het is wel goed dat het niet de hieren zijn.
Maar hij heeft wel... Je voelt wel de spanning toenemen. Hè,
ik vind wat zo opvallend is aan dit programma, je zou denken, er zit geen saboteur in, er zit geen mol in. Dus eigenlijk kan iedereen elkaar tot op een bepaald punt vertrouwen.
Wie zegt dat?
Ja, het format van het programma is toch zo.
Dat weten we niet.
Maar goed, dan merk je toch plots dat als er inderdaad dat geld gegeven in zit en dat die mensen zo snel in zo'n groep beginnen te veranderen in rolletjes en spelletjes te spelen. Dus dat vind ik heel typerend. Je hebt zelfs geen mol nodig en je krijgt de mol bijna. En zo dat het leeft toch wel. Ja, het is nog maar aflevering 2 en ik vind dat er toch wel behoorlijk over gesproken wordt.
Maar jij zit in de jongere doelgroep iets actiever. Ja. Ik merk zelf ook dat het bij ons, sommigen, het staat wel eens op en het is nog niet zo wat Mark zegt. Zo van,
bij ons leeft het wel echt.
En dan klopt het ook wel.
Het is dat soort televisie ook dat die generatie ook wel graag kijkt. En ik heb wel de indruk dat de games iets frisser zijn dan bij de Mol. Ik hoop dat er nu nog toffere spelletjes aan zitten te komen bij de Mol. Maar ik heb wel de indruk, met dat waterparcours, er zaten zo wat nieuwe elementen in. En dat mocht wel. Zo'n beetje pit in. Ja, dat heb ik wel graag.
En ik vond vooral tof om de zoon van Donald Madder daarin te zien. Dus de overleden acteur. Ja. Toen hij gestorven was, ik vond dat echt chockerend. Ik was toen ook nog... vrij jong.
Tom uit Thuis vroeger.
Ja, Tom uit Thuis en Wittekerke heeft hij ook nog meegespeeld. En nu is dat, ik wist dat niet, de zoon.
Nee, Zeno is
Zeno,
het,
ja. Tof om dat te zien.
Ja, vond ik ook. Ja, ook een hele kleurrijk figuur in de groep, ook een aanwezig persoon, dus dat is ook fijn.
Wie we deze week ook teruggezien hebben, is Eva Pauwels.
Ja.
In de Vermeires. Ja, we hebben het er vorige week uitgebreid over. Maar Desan, jij was vooral benieuwd naar hoe gaat zij nu binnenkomen.
Ja, vooral omdat ik dacht, het programma had mij nog niet meteen vastgegrepen. Dus ik dacht, dit is het moment met Eva Pauwels. Daar wil iedereen wel naar kijken. En dat was voor mij vrij teleurstellend. Ik vond dat er eigenlijk heel weinig, dat we weinig wisten. We hebben haar nog eens een keer gezien. Oké, dat zagen we dan ook in de teaser en de trailer. Maar veel meer ben ik niet te weten gekomen over hun relatie doorheen de afgelopen jaren. Daar werd heel weinig over gezegd. We hebben hen daar samen zien zitten in het salon, we hebben hen zien eten, maar dat is het dan ook.
We hebben haar ouders gezien en haar grootmoeder.
Ja, inderdaad. Dus Bonneke, geloof ik dat ze haar noemen. Heel leuke vrouw, maar dat was het dan ook. Het is niet dat er echt gepraat werd over hoe gaat het nu met Eva, hoe gaat het met de kinderen en hun mama.
Flauwe, flatse televisie om op zaterdagavond in slaap te vallen.
Maar het was niet zo flauw, want ik zag een schilderij van Eva Pauwels in haar naki. Ja. En dus Maxime, haar zoon, kijkt ernaar en zegt...
Ik heb Eva Pauwels genoeg in haar naki gezien.
Maar de zoon zegt zo... Ja, ik herken u aan uw gezicht.
Ja. Maar dat bewijst dan ook weer iets over die relatie tussen die kinderen en die moeder. Dat hij zegt, zijt jij dat? Vraagt hij letterlijk. Dus hij weet dan ook niet dat dat daar hangt of zo. Hij komt er dan ook niet zo vaak. Hij weet dan ook
je
niet...
voelde dat
ja,
het echt lang geleden
heel
was.
Het is toch, erg geanceneerd. Het was geanceneerd.
Ja, waarom komt dat toch dat Jacques is dan nu een acteur? En dan...
Heel die familie rijdt met de handrem op. Dat is wat je voelt. Vanaf de eerste aflevering. Noem toch man, paard, paard. Als Maximeke daar thuis zit, dan is dat niet...
En niks doet.
Dan moet de papa daar toch wat serieuze dingen over zeggen. En niet van, ja, het is fijn om hier met ons tweeën samen te zijn. Ik eet boterhammen en hij eet fideken.
Ja, en de interacties onderling ook. Tussen Maxime en Julie heb ik ook iets heel erg onnatuurlijks bij. Het gevoel dat die twee heel bewust zijn van de camera's op hen. Dat moet je niet hebben als je reality doet.
Het is... van de flauwste feel-good televisie die je kan bedenken. En de kijker straft dat af. Want de eerste aflevering heeft onwaarschijnlijk goed gescoord. Dat is eigenlijk bijna 800.000 met uitgesteld kijker erbij. Dan zit je bijna op het niveau van de Verhultjes. Dus dan dacht ik, wauw, straf. Maar dan voel je al, als je die aflevering gezien hebt, dan ai, hier is toch een probleem. En de tweede aflevering, min 200.000. Die mensen voelen dat ook. Als je kijkt op zaterdagavond, moet je iets in ruil krijgen. En niet... Dat is willen en niet kunnen. Nee, willen kunnen, maar niet willen. Zo is het.
Ja, het is geen programma voor op een zaterdagavond.
Wanneer? Zaterdagnacht om 3 uur?
Nee, ik was aan het denken, als je dat nu op een dinsdag geeft of zo, dan denk ik van ja, oké, ik zou er nog wel naar kijken. Maar inderdaad, op een zaterdagavond, zoals Mark zegt, dan moet je echt straffe televisie hebben.
De kijktips, want het einde nadert alweer van deze podcast. Jullie amuseren je.
Ik had nog 6 onderwerpen.
Je uren kunnen praten over televisie en radio. Maar goed, zeg, Desan, jij kiest voor een echte klassieker.
Ja, Boer zoekt vrouw. Het is terug, ik ben zo blij. Ik vind dat een van de leukste datingprogramma's, als je het zo kunt noemen, van VTM. Omdat het al zo lang meegaat en het blijft fris en vernieuwend.
Ik was echt wel al aangedaan toen ik een reactie zag van Dina, die tegen boer Kevin zoiets zei van, ja, er zijn... Echt, maar ik heb het fragmentje gewoon even luisteren.
Er hebben niet heel veel vrouwen gereageerd. Dus vandaag zullen er 6 meisjes zijn. 6 vrouwen.
Ja.
Dat is niet superveel, hè?
Nee. Als je soms kijkt naar de historie van vroeger Boer zoekt vrouw, dat er heel veel vrouwen in schreven, moet je er ook veel meer teleurstellen.
Ja.
Dus ik sta heel positief in het avontuur. Waarom moet je negatief zijn... Als je ook positief het leven kan staan.
Dina zegt zo, dat is niet veel, hè?
Nee, ik vond het ook nogal heftig hoe dat ze het aanbracht. Zo van, ja, er zijn wel maar 6. Ik dacht, ja, konden ze daar nu geen andere draai aan geven? Maar ja, het is zo natuurlijk. Nu, op zich, die jongen pakt dat wel heel goed op.
Dat is goede reality.
Ja, ja.
Wat we, denk vorige week of de week verdiend hebben besproken, ik vind het minstens even erg dat je daar... 70 kandidaten op staan, waarvan er dan 60 naar huis worden gestuurd.
Maar dat is het concept, hè? Dat, ja, wel, dat vind ik
het concept
anders,
is, ja. Je mag kandidaat stellen om partner te worden als er maar 6 zijn. En er zit daar de vrouw van je of de man van je leven tussen. Is het gelukt?
Ja, dat is dan maar te hopen. Hè. De kans is kleiner dan. Hè.
Ja, maar dan gaan we over x aantal weer. Ja.
Maar hij zegt dat ook, hè? Ook al had ik er maar 10. Hij had gehoopt op 10. Ja, het is maar 6. Maar is er eentje bij, ja, dan ben ik al heel gelukkig.
Het is niet de eerste keer dat gebeurt in Boer zoekt vrouw. We hebben nog seizoenen gehad toen mensen nog echte brieven moesten schrijven. En er waren dan die kregen zo, ja, 7 brieven. Dan moesten die alle 7 nog langskomen en zo. Dan werd er nog een paar uitgestoten.
Maar ze hebben het mooi opgelost van VTM, vind ik. Want nu hadden ze die allemaal de kans gegeven om individueel dan te leren kennen. Vond ik dan wel een leuke oplossing. En ik denk ook wel dat hij het zelf toffer vond, want op die manier heeft hij wel een band kunnen opbouwen.
Mark, wat is jouw tip?
Onder de radar. Is deze week begonnen. Keihard. Ik ga dan aan iedereen om eens te kijken en vooral al je vooroordelen weg te steken. Want het is super, super vrouwonvriendelijk. Het is super hard. Het is super gemeen. Al wat je maar kan voorstellen, het is echt, echt harde televisie. Als je het land wil verdedigen tegen terroristen en dat soort gespuis, dan moet je blijkbaar toch... heel hard door de modder kruipen en je alle vernederingen laten ondergaan. Ik vond het bikkel hard, maar je ziet eigenlijk, het is ook dat is weer een nieuwe trend. Je hebt onder de radar, je hebt straks Kamp Waas, waar dan ook onbekenden min of meer een gelijkaardig parcours ondergaan, veel minder erg.
Maar dit is gewoon om te weten, een docu-reeks ja, docu, of over...
Een echte docu-reeks over de elite-troepen van de politie, dus die klaarstaan als bij de allerergste momenten. Hè. En die gijzelingen overvallen, noem maar op.
En je ziet kandidaten die voor dag 1 beginnen ja. en die opgeleid worden.
Ja, die worden een week opgeleid, enfin, niet een week opgeleid, die worden een week getest en na een week, ze beginnen met 50 en er mogen er maar 5 overblijven. En ja, die worden dus eigenlijk zowel fysiek als mentaal, ik noem dat martelen. Hè. Wie hier een watje of een doetje is of problemen heeft met zijn eigen imago, die gaat snel naar huis.
Het zou niks voor ons zijn.
Nee, het is niet mijn ding.
Zitten kijken.
Spreek voor jezelf.
Ja, volg ons zeker ook op hln.be/podcast of via de HLN-app. Elke donderdag een nieuwe podcast. En je kan ook updates krijgen elke dag via Instagram. Mailen kan ook met je eigen mening over televisie en radio en de kranten en alles wat te vinden is via mediawatchers@hln.be. We hebben al een mail gekregen.
Ja, klopt. We hebben al een mailtje gekregen.
En wat stond erin?
Dat het tof was dat we de War Junkies hebben besproken.
We zien elkaar volgende week terug donderdag. Ja. Tot dan.